Goedemorgen.
Zoals een aantal van jullie weten ben ik inmiddels weer begonnen met werken. Bij Zenuw op werk zag het eruit, er moesten een aantal mensen uit. Ik kon tegen een vergoeding, ik zag eruit dat dat de weg voor Zenuw was. Nou, dat bleek uiteindelijk juist niet het geval geweest te zijn. Daar kan ze zelf alles over zeggen, daar ga ik niks over zeggen. Maar bij mij was er inmiddels wel een denkproces op gang gekomen. En toen dacht ik van ja, eigenlijk is het best wel weer leuk om te gaan werken. Dus dat heb ik gedaan en ik heb even contact gelegd met een detacheringsbureau. Ik ben op gesprek geweest, die wilde me graag hebben. Maar ik had ook beloofd aan een oud collega die manager was geworden bij een andere gemeente, om als ik ooit weer zou willen werken, om even dat te laten weten. Ja, en toen is dat heel, heel snel gegaan. Dus nu ben ik sinds half oktober als senior beleidsadviseur bij de gemeente Vught, de burgerlijke gemeente Vught, in dienst. En daar zal ik onder andere ook de jonge medewerkers coachen. Je zou het niet zeggen, maar ik ben al wat meer op leeftijd en ik heb wat ervaring. Dus ja, dan word je gevraagd om ook wat jong talent te gaan coachen. Dus dat is wel weer een mooie uitdaging. Een meisje vroeg op een gegeven moment aan haar moeder... Mama, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waarop haar moeder zei: en wij stammen af van Adam en Eva, de eerste mensen die God gemaakt heeft. Een meisje dacht, ik kan toch maar voor zeker nog even aan papa vragen. Dus ze gaat ook naar papa en ze stelt diezelfde vraag. En dan zegt haar vader, wij stammen natuurlijk af van de apen. Nou, uiteraard is dat meisje helemaal verward en ze gaat weer terug naar haar moeder. En ze zegt, ja, jij zegt dit en papa zegt dat en ik snap het niet. Hoe kan dat nou? En dan glimlacht haar moeder en zegt, ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb het gehad over mijn kant van de familie. En papa heeft het gehad over zijn kant van de familie. Boven deze preek wil ik de vraag eigenlijk zetten, op wie lijk jij eigenlijk? En dat wil ik doen aan de hand van het verhaal van Genesis 4. Waarin je eigenlijk ook twee kanten van de familie ziet. En dat is het verhaal van Kain en Abel. En we gaan het lezen in Genesis 4. Vanaf vers
1.
HSV, ja, klopt, ja. Jij kent me. En daar staat, en Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel, en het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kain, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Tot zover. Kain en Abel waren zeer waarschijnlijk de eerste twee kinderen van Adam en Eva. En ze hadden uiteraard dezelfde moeder, dezelfde vader. Ze woonden in hetzelfde huis en ze kregen dezelfde opvoeding. En toch zie je dat hun wegen totaal uit elkaar lopen. En dan rijst natuurlijk de vraag, als we dit stuk gelezen hebben, hoe is het mogelijk dat God de ene wel aanvaardt en de ander niet. Want Kaïn en Abel, ze brengen allebei een offer. Beide mannen aanbidden God, in ieder geval voor het oog. De buitenkant lijkt precies hetzelfde. Je zou kunnen zeggen, deze twee mannen gaan alle twee op zondagmorgen naar de kerk, misschien wel in sneek. Er zijn twee altaren, twee offers en twee gelovigen. Maar God kijkt niet allereerst naar het altaar. Hij kijkt naar het hart van de aanbidder. Want je leest tussen de regels door dat Abel een eerstgeborene van zijn kudde pakt. En dan van het dier pak je ook nog eens het vet. En dat is het beste deel van het dier. En van Kaïn lees je het eigenlijk niet. Dat hij bewust het beste uitkiest. En Abel zegt daarmee eigenlijk tegen God. Heer, u bent mij alles waard. Ik wil u het beste geven wat ik heb. Alles wat ik heb is van u. En met Kaïn is het dus anders. Hij pakt niet het eerste of het beste. Maar hij pakt gewoon iets. Misschien dacht hij, als ik dit doe, dan zal God wel tevreden zijn. Dan is het wel goed. Het voelt een beetje alsof hij een punt van zijn actielijstje afvinkt. Zijn hart is er niet echt bij betrokken. En dan lezen we dat God het offer van Abel afwijst. En nogmaals, er rijst de vraag waarom. Niet omdat het offer op zichzelf verkeerd was. Niet omdat het graan verrot was. Maar we kunnen leren uit de geschiedenis van David dat God heel erg naar het hart kijkt. Want 1 Samuel 16:7 zegt, de mens kijkt naar wat voor ogen is, maar de Heere kijkt naar het hart. Deze beide mannen werkten hard voor de kost misschien wel. Nogmaals, beide dezelfde ouders, ze brachten beide een offer. Maar toch is er een verschil. De ene was geïnteresseerd in het behagen van zijn Heer, van zijn God, op de voorwaarden die God stelde. En de ander was gericht op behagen van God. Maar hij wilde dat wel doen op zijn eigen voorwaarden. Onder zijn eigen condities. Kaïn heeft de insteek. Lezen we door het verhaal heen. Ik schiet niet tekort. God ziet tekort. Kaïn wordt niet afgewezen vanwege zijn offer. Maar zijn offer wordt afgewezen vanwege Kaïn. Een belangrijk verschil. Zijn hart was ten diepste niet in orde met God. En dat blijkt ook wel uit de situatie dat hij in woede ontsteekt. Er staat in de grondtekst zoiets als zijn gezicht werd heet. Hij kookte dus letterlijk van woede. Want hij had toch hard gewerkt. Maar God kijkt juist niet naar prestaties. Hij kijkt naar overgave. Hij kijkt naar het hart. En hier wordt het verschil zichtbaar bij Abel en Kaïn tussen religie en relatie. Religie zegt, ik breng iets, dus God moet wel tevreden met me zijn. Relatie zegt, ik vertrouw God met het beste wat ik heb. En wat je ziet in het verhaal van Kaïn en Abel is dat Abel eigenlijk een spiegel is voor Kaïn. Abel laat iets zien van hoe God het leven bedoeld heeft. Een leven in overgave. En dat is voor Kaïn te pijnlijk. Dat is voor Kaïn te confronterend. En dan komt God, niet met een of andere harde donderpreek, maar hij stelt 3 zachte, genadige vragen. En dat is iets wat we de Heer Jezus ook zien doen in het Nieuwe Testament. Vaak als hij vragen krijgt, dan stelt hij vragen terug om mensen aan het denken te zetten. En dat doet God hier bij Kaïn. En dan vraagt hij, waarom ben je zo boos? Hou de spiegel voor. Waarom laat je je hoofd hangen? Houd opnieuw een spiegel voor. Als je het goede doet, kun je het toch weer opheffen. Hij zegt niet tegen Kaïn, je bent mislukt. Je bent een mislukking. Maar hij zegt wel, kijk eens eerlijk naar jezelf. Kijk eens naar je hart. Kijk eens wat er gebeurt. De Bijbel leert ons dat de wet, het woord van God, ook een spiegel voor ons is. Dat kun je teruglezen in Jacobus 1, vers 22 tot 25. En het mooie is, een spiegel laat zien wat er aan de hand is. Dus als je in de spiegel kijkt en je kijkt naar je gezicht, ja, dan kan daar bijvoorbeeld een puist zitten. Dus dat maakt zichtbaar wat er aan de hand is. Maar de spiegel maakt het niet schoon. De spiegel verhelpt het niet, maar het maakt het wel zichtbaar. Alleen genade kan schoonmaken. Alleen genade kan je vrijpleiten, kan je vrijmaken. En wat doet Kain dan? Hij pakt als het ware een grote steen en hij gooit de spiegel kapot. Dat is wat er gebeurt. Hij kan het gewoon niet aanzien. Het was te pijnlijk, het was te groot en zijn trots was te sterk. Hij kiest woede in plaats van bekering. En als we eerlijk zijn, is dat misschien ook wel wat wij wel eens doen. Als God ons door zijn woord iets laat zien. Als we tot de ontdekking komen dat iets in ons leven niet deugt of niet goed is. Dan kan het ook voor ons te pijnlijk en te confronterend zijn. Niet dat we letterlijk iemand doodmaken. Maar het kan wel dood in ons hart teweeg brengen, zou ik eigenlijk willen zeggen. En dat alles omdat we iets zien wat we liever niet zien. En dan is ook voor ons de vraag, willen we ons bekeren of niet? De Bijbel spreekt heel vaak over twee mannen. En dan in de tegenstelling, Ismaël en Isaac. Jacob en Esau, oudste zoon, jongste zoon. Twee moordenaars aan het kruis. En zo kan het nog even doorgaan. En ik zei het al, wat je ziet in het verhaal van Kain en Abel is het verschil tussen religie en relatie. En religie, dat kan je volgens de dikke vandalen, het woordenboek vertalen met geloofsleer. Wetten, regels en gewoontes. En op zich kunnen die goed zijn. Op zich kunnen die je helpen. Alleen ze horen wel een middel te zijn om tot relatie te komen. En het gaat mis, het gaat pijnlijk mis, als de wetten, de regels en de gewoontes een doel op zich worden. Want religie zegt tegen relatie, het is niet echt. Dat zie je heel scherp terugkomen in het leven van Jezus. Als hij allerlei wonderen doet, dan zeggen de schriftgeleerden, jij komt van de duivel. Moet je nagaan, zelf een God, en dan krijg je de woorden, jij bent van de duivel. Dus de religie zegt tegen relatie, het is niet echt, het is nep, het klopt niet. Relatie baant de weg naar God. Religie, als doel, blokkeert die weg. En wat je ziet is dat God allergisch is voor religie. Ik ben zelf allergisch voor katten. En wat je dan ziet, is dat je die beesten een beetje op afstand wil houden. Je denkt van, nee, niet te dichtbij. Helaas zoeken ze me soms op, maar dus dan moet ik een beetje schoppen en zo. Maar in ieder geval, ik moet ze op afstand houden. En ik geloof dat bij God ook zo is met religie. Dat hij dat is zo niet waar hij voor staat. Dat is zo niet wie hij is. Dus dan is er automatisch afstand. Want God heeft een hekel aan doen alsof. Natuurlijk houdt hij van ons als mensen. Maar als wij allerlei religieuze handelingen hebben en we dat belangrijker vinden dan de relatie, dan houdt hij dat liever op afstand. Niet om ons te veroordelen, maar om ons te waarschuwen. Om te zeggen van, hier heb ik je niet voor geroepen. Dit is niet waarvoor jij bedoeld bent. Hij heeft er een hekel aan als je zegt bij hem te horen en juist het tegenovergestelde laat zien. Bijvoorbeeld, God is liefde. En dat we liefdeloos zijn tegenover andere mensen. En religie zonder relatie zal altijd relatie vervolgen. En ik moest erbij bedenken aan de geloofsdoop. Dat je ziet dat mensen in een kerkelijke setting zijn opgegroeid waar de kinderdoop geleerd wordt. En dat er dan een van hen tot levend geloof komt en tot conclusie komt bij het lezen van de Bijbel, ik moet de geloofsdoop ondergaan. Dat is wat ik wil, dat is wat ik geloof dat God van me vraagt. En dat anderen dan zeggen, dat is nep. Dat is niet zoals het hoort. Dat past niet in het plaatje. En dat er dan in zekere zin ook een soort vervolging plaatsvindt. God hield Kain een spiegel voor met het doel om hem te bekeren en tot inkeer te brengen. Hij wilde hem bevrijden van religie als doel. Maar in plaats daarvan werd Kain boos en toornig. Jezus zelf was ook een spiegel voor de fariseërs, de schriftgeleerden, ik zei het al. En je ziet ook dat die schriftgeleerden, ook letterlijk trouwens, een steen pakten en probeerden om Jezus te doden. Dus daar zie je dat principe ook weer terugkomen, dat er zoveel woede is, dat ze hem willen doden. Ik weet trouwens niet of het letterlijk is, maar er zijn in ieder geval momenten dat ze Jezus van de berg willen duwen. Dus je ziet dat mechanisme zie je weer terugkomen. Ook in het Nieuwe Testament. En als religie en relatie ontmoet, zijn er twee mogelijkheden. Religie transformeert naar relatie. Of religie probeert relatie om te leggen. Soms letterlijk. Wij zijn ook een spiegel voor de mensen om ons heen. Wij zijn bedoeld om God te laten zien aan de mensen om ons heen. En voor sommige mensen is het wel aantrekkelijk. En andere mensen hebben ook zoiets van, we houden het even op afstand. Wij vinden het niet zo fijn om in jouw omgeving te zijn. We vinden het niet zo prettig wat je zegt. Religie binnen het kader van relatie is goed. Want gewoontes in onze relatie met God kunnen ons bijvoorbeeld helpen. Maar religie zonder relatie is dodelijk. En je ziet in de Bijbel heel veel verhalen terugkomen waarin religie relatie vervolgt. Denk aan Saul en David. Als Saul op bepaalde momenten gewoon zijn speer pakt en naar David gooit met het doel om hem te doden. De broers van Jozef en Jozef, hetzelfde principe. De Joodse leiders richting Stefanus, Korach en Mozes. En ook in het verhaal van de oudste zoon en de jongste zoon in de gelijkenis zie je dat ook weer terugkomen. Dat de oudste zoon de jongste zoon in zekere zin vervolgt. Maar het meest pakkend en veelzeggend is natuurlijk Jezus die door de schriftgeleerden wordt vervolgd. God zal religie altijd afwijzen, maar altijd met het doel dat jij religie afwijst en komt tot relatie met hem. God wijst elkaar niet af, maar hij gaat liefdevol het gesprek aan. En wat je ziet ook bij religie is dat het een juk van angst met zich meebrengt. Angst om veroordeeld te worden. Angst om buitengesloten te worden. Zoals de oudste zoon zich buitengesloten voelde. Angst om afgewezen te voelen. Angst om tekort te schieten. En ik heb ook nagedacht natuurlijk over mijn eigen leven, van hoe dat werkt. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat als ik kijk naar mijn gebedsleven, dat er best wel momenten kunnen zijn dat ik het meer doe uit gewoonte. Een beetje, ja, iets meer op de automatische piloot. En dat er ook momenten zijn dat ik echt met mijn hart erbij op pauw ben. Dat ik echt van hart tot hart met God praat. En ja, dat er zelfs ook soms een bepaalde emotie bij komt kijken. En het gaat niet zozeer om de emotie, aan de ene kant. Aan de andere kant zegt het ook wel iets, als het je raakt. Het woord religie is afgeleid van het Latijnse woord religare. En dat betekent vastbinden. Re is opnieuw en ligare is binden. En dat is eigenlijk ook wel het risico van religie, dat als we tot geloof komen, dat we in de vrijheid gaan leven, maar dat er momenten zijn dat we opnieuw gebonden worden. Door de wetten en de regels die ons eigenlijk van God weghouden. Klinkt een beetje als tegenstelling, maar toch kan het zo werken in ons leven. Ik heb die momenten ook wel gehad dat je religieus wordt en dat je eigenlijk de relatie meer en meer verandert in het gericht zijn op de wetjes en de regeltjes. En daar moeten we onszelf op toetsen. Religie is alles wat regels belangrijker vindt dan relatie. Religie zoekt niet het hart, maar focust op gedrag. En daarin is het heel moeilijk om liefde en verbinding een weg te laten vinden. God had Kain kunnen laten gaan. Maar hij doet het niet. Hij spreekt hem aan. Om hem te redden, niet om hem te veroordelen. Zo is God. Hij zoekt geen perfecte offers, maar wel open harten. De Hebreeënbrief in hoofdstuk 12, vers 24 leert ons het volgende. Het bloed van Jezus spreekt een beter woord dan het bloed van Abel. Abels bloed riep vanaf de aarde wraak. Maar Jezus' bloed roept vanaf het kruis vergeving. Waar Kaïn zijn broeder doodde, gaf Jezus zijn leven voor zijn broeders. Daar aan het kruis neemt Jezus de plaats in van iedere Kaïn, zodat elke Abel mag leven. God zegt vandaag, ik wil niet wat jij kunt brengen, ik wil wie je bent. Leg je hart in mijn hand, want wat jij in mijn hand legt, zal ik nooit loslaten. Soms zijn we als Abel. Ons hart brandt van liefde voor God. We willen het beste wat we hebben geven aan hem. Maar soms kunnen we ook zijn als Kaïn. Koud, kil en afstandelijk. We doen wat moet, maar zonder geloof en passie. We zingen, we bidden, we dienen, maar ons hart is er niet bij betrokken. En God zegt niet tegen ons, doe meer, maar hij zegt wel, kom dichterbij. Ik wil dat je in mijn aanwezigheid bent. Misschien voelt jouw geloof ook wel als een soort routine, als een sleur. Misschien voel je je afgewezen, of ben je teleurgesteld in God omdat hij bepaalde dingen niet doet. Hij nodigt ons uit om niet langer onze prestaties te brengen, maar onszelf. Om ons hart aan hem te geven, steeds opnieuw. Want ik zei het al, religie brengt afstand. Maar relatie brengt nabijheid. En God wijst religie af, maar altijd met het doel dat jij tot relatie komt met hem. En de vraag die ik vanmorgen wil stellen aan jou is, wat breng jij aan God? Hoe ga jij naar hem toe? Wat is de basis van jouw komst naar hem toe? God kijkt niet naar wat je brengt, maar naar hoe je komt. Abel bracht zijn hart. Zijn hele ik zou je kunnen zeggen. Kaïn bracht zijn handen. Dus de vraag die ik eigenlijk wil stellen, waarom doe jij de dingen die je doet in je leven met God? Is het vanuit gewoonte? We doen het toch allemaal zo? Ik zie het in de kerk gebeuren bij anderen, dus ik doe het ook maar. Of heeft het echt met je hart te maken? En het is goed om, ja, om je hart ook gewoon regelmatig te toetsen. Om te kijken van, ja, hoe zit ik in de wedstrijd? Hoe is mijn houding naar God? Hoe is mijn houding naar andere mensen? Is er liefde? Of is er afstand? En zo wil, ja, God ons hart vormen, meer en meer als het hart van Abel. Abel die onbedoeld bereid was om zijn leven te geven. Hij wist niet wat er komen zou, maar opeens was het voorbij. En ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, dank u wel dat we in dit verhaal van Kaïn en Abel, hoe pijnlijk het ook is, ook, ja, een krachtige les mogen zien. Dat u zo verlangt naar intimiteit en nabijheid. U verlangt er zo naar dat wij naar u toe gaan met verlangen. En niet vanuit de gedachte dat we allerlei dingen bij u brengen. En dan vervolgens tegen u zeggen, kijk eens hoe goed we het doen. Nu moet u wel tevreden over ons zijn. Nu moet u wel blij zijn. Nee, we mogen gaan op basis van het werk van onze lieve Heer Jezus. We mogen gaan vanuit het besef dat het niet onze eigen prestaties zijn, maar dat het uw prestatie is, Heer Jezus. Op basis waarvan wij tot de Vader kunnen komen opnieuw om verzoend te worden. Dank u wel voor die gelegenheid. En ik bid dat u ons helpt, zoals we hier allemaal zitten, om echt tot relatie te komen. En als we dat misschien voor een deel verloren zijn, om dat weer door u te laten herstellen. Heer, we verlangen ernaar om aantrekkelijk te zijn voor de mensen om ons heen, omdat u in ons woont, omdat u uw liefde laat zien, uw wezen laat zien en, ja, laat alles wat daar afbreuk aan doet, wijken in ons leven. Dat we u ten volle laten zien, uw liefde, uw hart, uw geduld, uw vriendelijkheid. U heeft zoveel te bieden aan deze wereld die in nood is. Heer, en helpt u ons om dat op onze eigen plek te doen, op school, op ons werk of waar we ook komen. Dat we uw hart laten zien. Heer, dat we meer en meer een Abel mogen worden. Heer, dat is ons gebed en verlangen. En dank u wel dat u ons daar ook in wil zegenen. Heer, dank u wel voor zoveel genade, zoveel liefde, zoveel trouw. Daar dank u voor in de naam van Jezus. Amen.